Dit is Ilfie.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Eindeloos aan het woelen en draaien in de nacht? En hou je je partner wakker? Het kan zomaar zijn dat je toe bent aan een nieuw bed. Gelukkig geeft Emma Sleep je nu 10% extra korting met de code RELATIEVRAGEN. In hoofdletters. Op bijvoorbeeld de Emma Super Slaapbundel, waar je het bed gratis bij krijgt. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan 10 experts. Waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurre Geluk van Spuiten en Slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, social wetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je 7 dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
Waar zeg je stop? Maar ik doe alles in heel erg veel rust en aandacht.
Ja, je hebt een soort van script, hè? Van ja. Alles wat je gaat doen.
Ja. Nou ja, en dat is het dus ook. Als je, om mijn grens aan te geven, en ik weet dus ongeveer waar die ligt, doordat ik dat heb geprobeerd in te voelen, ik oefen dingen die ik moeilijk vind om te zeggen hardop.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door easytoys.nl. Better toys, greater joys.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit.
Je moest even nadenken, ja, welke podcast moest, is dit ook
dat
alweer?
En ik heb het hier gewoon voor me staan, maar dan moest ik inderdaad, moet ik niet verkeerd zeggen.
Nee, Op zoek naar seksualiteit,
op zoek dat naar is seksualiteit. De podcast. Ik ben Nienke Nijman en naast mij zit natuurlijk Linda de Meul.
Ja, hallo.
Hallo Linda.
Hi.
Hebben jullie weer zin in?
Ja, heel veel. Ik hou heel erg van Mignon, dus ik vind het heel leuk om met haar op te nemen. Ah. Nu heb ik al verklapt wie de gast is.
Ik wou net zeggen.
Ja, sorry. Kondig eraan.
Nou, kondig jij er dan even aan, want jij bent zo excited.
Oh ja, nou, we hebben vandaag dus een aflevering met Mignon Nusteling.
Hallo.
En, ik vind jou helemaal dus fantastisch, want jij maakt toffe statements op je Instagram. En ik kan het maar altijd heel erg in vinden. Je weet alles fantastisch op te schrijven, waarvan ik dan denk, ik zou hier de woorden niet voor kunnen vinden. Fantastisch dat jij het voor mij zegt, want ik vind heel veel dezelfde dingen die jij ook vindt. En dan vind ik dat heel leuk. Dus, maar misschien kan je zelf nog even vertellen hoe jij jezelf omschrijft, wat jij doet of wat je belangrijk
vindt. Wie ben jij?
Ja. Ik ben dus Mignon Nusteling inderdaad. En ik werk als beeldend kunstenaar en ik doe daarin heel veel verschillende dingen. Dus eigenlijk vind ik het belangrijker om het verhaal juist te vertellen. En dan ga ik daarna op zoek naar welk medium daarbij past. Dus soms is dat een sculptuur, soms is dat een schilderij. Kan zelfs nog als fotografie zijn of performance art. En daarin haal ik inderdaad bijvoorbeeld feministische thema's aan, maar ook maatschappelijke thema's. Ik ben heel veel bezig met bijvoorbeeld mijn broer, die is zwaar meervoudig gehandicapt. Mm-hmm. En ik hoop dan altijd dat als mensen naar mijn werk kijken of erover nadenken, dat ze dan misschien wat liever met andere mensen omgaan.
Ja, super mooi.
Die vibe krijg ik daar ook wel van, ja. En ik denk dat ik vooral als consument van jouw kunst, vooral dan eigenlijk je Instagram posts consumeer.
Ja.
Want verder,
ook kunstwerkjes op zich.
Nou, dat vind ik dus ook, ja.
Die vraag wordt me vanuit de kunsthoek of in een kunstpodcast of zo wel eens gesteld. Mm-hmm. Van, zie je je Instagram als kunst? En dan denk ik, ja, het is wel een heel nieuw medium. En ik denk dat het zich wel zo gaat vormgeven nog. Ja, ik bedoel, hadden we schilderijen en nu hebben we ook dat.
Ja, maar de manier waarop jij het vormgeeft. Het is nooit dat jij gewoon een foto online gooit waarvan je denkt, ik neem even snel een selfie en that's it. Er zit altijd
een heel concept.
Precies, het is altijd een verhaal. En de meeste zijn ook echt wel in scène gezet. Dan ga je voor op avontuur om dat helemaal... bedoel maar even bijvoorbeeld je foto's met je bevers. Daar ga je wel echt... hardcore, all the way om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En je creëert er echt wat bij.
Zeker. En ik hoop dan, doordat mensen het met mij meebeleven, dat ze wat liever voor de bever worden. Dus inderdaad, eigenlijk is het wel een kunstmedium.
En om even jouw werk dan nog wat meer te linken aan seks. Ik vind het helemaal fantastisch dat handdoek, spandoek wat je hebt gemaakt met er moet meer gebeft worden. Dus daar heb je ook een vette foto van. Dan sta je er ook nog half naakt, volgens mij, of gewoon in bikini sta je dus met dat spandoek zo op het strand. Er moet meer gebeft worden. Ja. Toen dacht ik, ja, dit is ook zo. Want ik merk het overal om me heen dat er gewoon niet genoeg gebeft wordt.
dat... In het dagelijks leven.
Ja,
overal.
Ik zie nooit mensen beffen, dus ik snap het.
Soms nee, maar...
Nou is Linda de wereld het afgelopen jaar wat kleiner geworden. Dus...
Is dat zo?
Toch?
Ja, best wel
dat
eigenlijk
vertel trouwens. Jij elke keer,
ja, dat dus... is waar. Dat is waar. Ik maak niet meer zoveel mee. Maar wat ik wel denk ineens, deze aflevering had eigenlijk gewoon seks en beffen moeten heten. We hadden het gewoon vol over beffen moeten hebben.
Nou, misschien moeten we vragen of Mignon nog een keertje terug kan.
Ja, dan gaan we het hebben over beffen.
Ja, er was dus ook laatst iemand, en ik moet er dus nu heel de tijd aan denken. Iemand die noemde dus, want ik vind dus het woord beffen een beetje vies.
Oh ja?
Omdat het me ook doet denken aan iets wat je ook in de bouw zou kunnen vinden. Ik weet het niet zo goed, maar stopverf, beffen zit bij mij in dezelfde categorie. En hij zei... Grappig. Eigenlijk is beffen tongzoenen met andere lippen. En dat vond ik dan zo poëtisch. Toen dacht ik, ja, het is gewoon inderdaad ook een soort zoenen of zo.
Ja,
dat, ja, toen vond ik het opeens heel poëtisch. Dus...
Nou, ik snap dat wel met het woord beffen, dat het een beetje viezig kan zijn. Maar juist,
het klinkt
ik probeer
zo
het...
plat en ordinair.
Maar ik probeer het ook zo plat en ordinair te zeggen, waardoor het in mijn hoofd nu eigenlijk best wel heel normaal klinkt, omdat ik het gewoon heel vaak echt zonder gêne probeer
dus
te zeggen.
Een soort van gewoon ook het over neuken hebben.
Ja, neuken. Ik zeg ook altijd het woord neuken. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja.
Hey, en als we dan toch over jouw kunstwerken hebben. Jij bent op een gegeven moment, heb je natuurlijk een kunstwerk gemaakt in het kader van jouw liefdesverdriet.
Mm-hmm.
Dat is inmiddels, is dat, even kijken, zo'n 7-8 maanden geleden?
Ja, misschien wel langer zelfs.
Ja, ja. Of dat in ieder geval ook tentoongesteld werd. Hoe is het nu met de liefdesverdriet?
Nou, dat gaat eigenlijk niet meer weg, denk ik. Ik denk dat ik echt de liefde van mijn leven in die zin verloren ben. En dat er altijd een sluimerend liefdesverdriet zal blijven. Er zijn een aantal mensen die ik ook over liefdesverdriet gesproken heb. Die zeggen, ja, ik heb gewoon ook echt sluimerend liefdesverdriet gehad. Ik heb gewoon relaties tussendoor gehad. En ergens was altijd een klepje verdriet nog open.
Oh.
En misschien is het ook wel het kunstenaarshoofd, hoor. Wat het ook een soort van artistiek blijft voeden of zo. En zo probeer ik het nu ook te framen in mijn hoofd. Dat ik het niet meer continu zie als gemis en verdriet. Maar dat ik denk, ik heb voor altijd een melancholische artistieke Tone. Toevoeging yeah. in mijn verwerking. Ja.
Wauw. Weet je, maar dat lijkt me ergens ook wel verdrietig dat dat er altijd blijft. Want,
ja.
Want dat heb je natuurlijk niet bij alle partners waarbij je de relatie hebt verbroken.
Nee.
Dus wat zegt dat inderdaad dan over deze persoon?
Ja, nou ja, dat heeft dus ook wel mijn... ja, ik ga een heel stom woord gebruiken, maar mijn selectieprocedure veranderd.
Ja, ja.
Omdat ik mezelf nu heel sterk de vraag stel, vind ik deze persoon leuk of vind ik het gevoel wat deze persoon mij geeft leuk? En ja, dat is voor mij echt een dealbreaker.
Oh, maar die vraag, die heb ik mijn man na 3 weken gesteld, hè, dat wij in een relatie zaten. Dat ik zei, ja, maar ik weet niet of ik jou nu zo leuk vind of dat ik het gevoel zo leuk vind en datgene waar we in zitten.
Wow. Ja, sommige mensen kunnen heel goed verliefd zijn.
Ja.
Of die kunnen jou ook heel die tijd heel goed met jou delen. Maar is toch niet wat je er misschien verder aan zoekt.
Ik vind het een mega interessant onderwerp. Maar voor de luisteraar die nu denkt, hallo, waar de fuck hebben jullie het over? Ik denk dat we dan even kunnen refereren naar een eerdere podcast die jullie samen hebben opgenomen. Voor de podcast van Nienke, Seks, Relaties en Liefdes. Toch? Daar was
dat
het klopt.
Ja.
En die aflevering heet...
Volgens mij is dat gewoon... Dat was seks met Mignon Nusteling.
Ja, dat was dat. Oké, nou, dus dan laten we die eventjes linken in
de show notes.
In de show notes. In de beschrijving, in de show notes. We zetten er eigenlijk nog dingen in. Oh, trouwens, nu ik toch het woord heb, laat ik nog even voordat ik het vergeet. Mocht je deze podcast luisteren en je denkt, nou, ik vind het nu al helemaal fantastisch en interessant, abonneer je dan even op onze podcast en volg hem. En we vinden het ook altijd superleuk om een review te krijgen op Apple Podcasts. Of je kan dus volgen op Spotify.
En hoe meer reviews, hoe meer mensen de podcast kunnen vinden.
Ja, precies. En nu kijk ik even snel de producer aan. Moeten we mensen ook nog doorlinken naar Vriend van de Show? vriendvandeshow.nl/opzoeknaarseksualiteit. Nou, daar kan je ons ook nog supporten en volgen.
Ook te dus, zien in de show notes.
Ja, helemaal leuk.
Welke betekenis heeft seksualiteit voor jou op dit moment in je leven, Mignon?
Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag, omdat ik het ook moeilijk vind om samen te vatten wat er allemaal binnen seksualiteit valt. Ik merk dat ik ben heel productief, ben heel van het schilderen, ik ben heel van het maken. En ik heb het gevoel dat er een soort van deel seksualiteit zelfs daarin zich uit. Het bezig zijn met verf en een soort bijna seksuele agressie erin los kunnen laten of frustratie of wat dan ook. Maar ook ja, gewoon echt het schilderen van mooie dingen, mooie organische vormen of zo. Dus ik merk dat het nu... Eigenlijk dat mijn seksualiteit stiller staat als iets wat ik uit naar anderen, maar dat het iets is wat zich opnieuw aan het vormen is binnen mezelf.
En merk je dan bijvoorbeeld ook dat als je het omdraait, je seksuele energie die je gewoon in jezelf hebt, of bijvoorbeeld door te masturberen, zelfseks of whatever, hoe je dat ook invult, dat dat een positieve invloed heeft op je creativiteit en op je kunst?
Ja, daar heb ik misschien nog niet...
Ik hoor wel eens van mensen namelijk die dan dus een soort van seksuele energie kunnen opwekken door dus bijvoorbeeld te masturberen of gewoon je fantasie los te laten en dus gewoon seks te hebben met jezelf, in wat voor vorm dan ook. En dat gewoon een hele goede, überhaupt gewoon goede energie opwekt, waardoor je gewoon weer met nieuwe kracht in het leven staat en dus weer... Nou ja, creatiever bent,
ja,
eigenlijk.
Dat geloof ik zeker. Ja. Ja, ik weet, voor mij is het dus nog niet zo A naar B aan elkaar gekoppeld.
Nee, nee.
Nu wordt het bijna een heel spiritueel.
Ja, precies. Ik wou het ook niet te spiritueel maken, want zo
maar
ben ik zelf helemaal.
Ik moet wel
denken
aan een vriendin van mij, die is helemaal met zo'n soort money mindset-achtig ding bezig nu. En zij doet dus een soort van geldaffirmaties terwijl ze masturbeert.
Oh,
en dan
ja?
stuurt ze zo de geldaffirmatie al klaarkomend het universum. Ja, misschien moet die daar.
Wauw. Nou, ik hoor dit soort dingen dus ook wel eens over...
Terwijl ik laatst dus een post van jou zag over affirmaties. Van, maar het gaat ook gewoon om keuzes maken, hard je best doet, werken. En er is iets meer nodig dan alleen maar affirmaties de wereld in
zenden.
Nou ja,
zij heeft dus het gevoel dat haar dat door rijker willen worden, zeg maar positief te omarmen met het prettige gevoel van een orgasme, dat haar relatie met geld beter wordt. Dus dat een beetje meer met haar persoonlijk te maken.
Nou ja, het kan.
Bijzonder.
Ja.
Misschien ook een interessante gast.
Ja, misschien moeten we die even erbij halen.
Ja, masturbeer jezelf rijk, denk ik. Goeie cursus.
Dat zou echt tof zijn. Maar ja, weet je, dit heeft natuurlijk gewoon een beetje te maken met de law of attraction natuurlijk. Gewoon wie, als je gewoon positieve mind, positieve gedachten en dan komt dat toch ook weer op je af? Dan trek je dat toch ook aan? Dat is denk ik de essentie hier een beetje van.
Ja,
maar dan komt er meer geld op je af?
Nou ja, niet per se. Maar ik denk als je wel al echt er echt diep in gelooft dat je rijk gaat worden, dat wel kan helpen.
Ja, maar dan alleen met geloof kom je er niet.
Nee, maar dan heb je in ieder geval een goede mindset.
Maar ik denk dat veel mensen misschien een negatieve relatie hebben tot geld. Dat ze het niet durven verdienen. En dat een beetje de masturbatie daarbij houdt.
Oh ja, precies. Ja. Ik denk dat die money mindset inderdaad, daar hoor ik veel dingen over. Ja, dat zou kunnen. Maar goed. Ja.
Hey, en ik vroeg aan jou van, goh, wat is nou een vraag die jij veel krijgt van jouw volgers met betrekking tot seks en relaties? Wat is dat? Welke vraag is dat?
Nou, op Instagram ben ik dus best wel actief en ik heb daar ook wel een aantal volgers. En mijn ex heb ik heel veel gedeeld op Instagram. En de vraag die ik nu heel vaak krijg is, zou je dat nog een keer opnieuw doen? Vind ik sowieso een heel grappige Freudiaanse vraag. Dus er zit iets in verstopt van, want waarom zou je dat zo vragen? Dan vind je er dus iets van.
100%.
Of je bent ergens bang voor. Ja. Dat is niet een vraag die je denkt, nou, dan ga ik eens even zomaar vragen.
Nee. Het is niet gewoon, wat is je lievelingskleur?
Nee,
nee.
Er zit iets achter. En ik denk dat ik wel weet dat er achter zit. Want ik heb ook wel eens gepost over dat op het moment dat we uit elkaar gingen, dat er heel veel vrouwen waren die mij volgden en ook dacht ik een warm hart toe droegen, die echt binnen no time in zijn DM geslide waren.
Ja?
Ja.
Oh.
Ja.
Oh ja, want ik ben inderdaad heel erg op de hoogte van dat je hem altijd heel erg liet zien. En dat vond ik ook altijd heel erg leuk eigenlijk om te zien. Ik snap ook wel ergens waarom mensen daar benieuwd naar zijn. Want volgens mij zijn volgers over het algemeen ook gewoon, vinden het echt helemaal fantastisch om iemands relatie, iemands partner dan te zien. En te zien hoe jullie met elkaar omgaan. En dat, tenminste, ik denk dat mijn volgers dat ook leuk vinden om mijn vriend soms voorbij te zien komen. En dan te denken van, oh, en hoe zou, ik weet niet. Gewoon, dan leer je iemand weer beter kennen of zo. Of... Maar dus ik snap wel dat mensen dan misschien ook weer bang zijn dat, oh, stel je hebt een nieuwe relatie, wat nou als je die dan niet zou laten zien?
Ja, ik denk dat mensen misschien, omdat ik nu, kijk, ik hoef eigenlijk niet per se verkering, want het gaat eigenlijk wel prima.
Ja.
Dus ik denk dat mensen misschien denken, ze is nu al zo lang alleen, ze zal wel iemand geheim houden of
zo. Oh ja, dat.
Nou, dat is niet zo bij deze.
Ja. Ja, breaking news,
ja,
breaking news.
Alleen een hond waar ik af en toe, als ik heel eenzaam ben, tegenaan ga liggen.
Ja.
Gods arme pijn.
Ja.
Die wil dat ook niet meer. Nee, dus, maar ik denk dat er misschien inderdaad wel in zit.
Maar zou je het doen?
Nou, dat is sowieso een gesprek wat ik ook echt met diegene zou hebben. Want ik denk dat mijn ex het ook onderschat heeft om herkend te worden als de vriend van soms.
Oh ja, ja.
En ik twijfel er wel over. Ja, Ja,
ja, snap ik wel. En je bespreekt het gewoon en je kijkt hoe de vibe is en het is bij iedereen anders. Ja. Maar Nienke, hoe jij doet, laat jij je partner veel
Nou, niet zo heel erg veel, maar dat heeft er heel erg mee te maken dat zeker binnen mijn vakgebied, weet je, heb ik het gevoel, zeker naar cliënten toe, niet iedereen hoeft alles over mij te weten.
Nee. Maar je post wel eens een foto samen, toch? Dat,
ja, zo, dat gebeurt wel eens, maar het is niet dat dat heel veel gebeurt, denk ik.
Mm. Oh, dus je denkt er wel bewust over na?
Ik denk, maar ik denk over alles, denk ik, 100% bewust. Ja. En als je, nou ja, ik heb één keer op een gegeven moment, dat was toen we 5 jaar getrouwd, en toen had ik er een foto opgezet, een post geplaatst. En toen kwam dus iemand met, die zei van ja, nou ja, en als je zo'n perfect beeld schetst en dat kan helemaal niet. En dat is weer typisch zo van perfect plaatje tonen en op de achtergrond. Weet je, dat niet echt is.
5 jaar getrouwd is toch gewoon
precies. Ja. Nou, en dat was dus het hele mooie. Dat er dus echt mensen daarop gingen reageren. Van ja, maar jongens, als je dus, weet je, het is je trouwdag. Dan mag je toch even juist dat mooie naar voren laten komen.
Ja, ga je niet, maar ik was een keer de vuilniszak in die buik gezet in die 5 jaar.
Precies. Maar ik dacht ook, want en dat vond ik best wel een beetje dom. Nee, jullie hebben allebei mijn boek gelezen. Daar staan ook echt wel dingen in waar wij gewoon binnen onze relatie mee te maken hebben gehad. En toen dacht ik, jeetje, maar heb ik dus echt wel een soort van disclosure gedaan op sommige stukjes. En dan ga je dit zeggen. En ik vind dat zo ingewikkeld. En dan kies ik er dus liever voor om het erbuiten te laten. Mm-hmm. Dan dat ik het gevoel heb dat ik me daarvoor moet verantwoorden.
Ja, snap ik wel.
Ja.
Ja, dat is bij jou inderdaad natuurlijk ook wel met je cliënten. Dat anders is. Nou, ik heb dus in het begin denk ik dat ik... Toen maakte ik ook nog filmpjes op YouTube. Dus toen heb ik inderdaad veel met Jesse wel gefilmd. Of nou, veel. Ik, inderdaad wel eens zo'n boyfriend Q&A. En dat die in mijn vlogs voorbij kwam. Maar eigenlijk merkte ik gewoon al snel genoeg dat... Ja, hoe ik voor een camera praat, ja, dat kan ik niet verwachten dat iedereen dat kan en doet. En dat merkte ik al snel genoeg dat dat niet helemaal zijn ding is. Dus toen ben ik hem eigenlijk steeds minder misschien wel gaan laten zien. En nu gewoon, we hebben natuurlijk wel heel veel leuke foto's samen die ik dan plaats. En in mijn story komt hij wel eens voorbij. Maar ik denk dat hij nog voor heel veel van mijn volgers redelijk anoniem is. Want hij praat bijvoorbeeld niet vaak in mijn stories. Of hij zegt niet echt iets. Dus je hebt alsnog eigenlijk geen idee wie er nou achter dat hoofd zit.
Nee, maar je laat hem wel in beeld best wel vaak
ja,
zien.
Tenminste, vooral op foto's.
Ik zou hem wel herkennen op straat.
Precies. Nou, dat is dus ook wat veel gebeurt. Als mensen vooral tijdens uitgaan en dat soort dingen herkennen mensen ons wel eens. En dan zeggen ze ook altijd, ik zag je vriend als eerst. En daarna zag ik jou pas. Of mijn vriend wordt letterlijk herkend zonder dat ik erbij ben. En dat vindt hij eigenlijk ook altijd wel gezellig of zo.
Ja.
Nou, dus dat is helemaal niet een probleem.
Het is wel grappig, want Ramon die is degene die meer over mij deelt dan ik over hem deel.
Ja? Oh ja, ja, wat grappig. Ja. Maar ja, hij heeft niet zo'n platform.
Nee, maar hij maakt ook sneller de filmpjes en dat soort dingen. Ja, precies. Daar doet hij veel sneller dan
dat snap ik. Ja, ik vind het eigenlijk ook... Jesse doet dat dus helemaal niet bij mij. Ik vind het eigenlijk bijna jammer dat hij mij niet zo vaak post. Want ik zet bijvoorbeeld wel eens een foto van hem in mijn story en dan zo hartjes ogen erbij. Zo van, kijk, oh my god, hij is zo knap, bla bla bla. En dat doet hij nou nooit bij mij. Dan denk ik, hallo, je moet ook trots zijn met mij. Of zo.
Social media is niet zijn love language.
Echt heel erg, ja.
En bij ons is het juist andersom.
Precies. Ja, nou ja, dus dat is ook maar per persoon verschillend in hoeverre je dat belangrijk vindt om te doen. Want dat is inderdaad een love language.
Ja, mijn ex is dus ook, hij leeft nog. Dus ik zeg wel Bas, maar ik bedoel natuurlijk
Hij leeft nog.
Is kunstenaar, dus hij postte ook nooit foto's van mij. Maar ging dan bijvoorbeeld heel ongemakkelijke tekeningen van mij maken. Dat ik dan het gras aan het zagen was. En dan had hij mijn billen die dan helemaal zo over het gras heen hingen.
Leuk.
Of allemaal, dan had ik één puist ergens en dan ging hij me heen. Helemaal zo die puist zo groot maken als heel mijn hoofd. En dat ging hij dan uploaden.
Oh ja.
Maar ja, hij was kunstenaar, dus dat was dan...
Dus artistiek verantwoord.
Dus ik weet niet of je dan liever niet gepost wordt.
Nee, dat snap ik het wel. Ja, dat is ook weer... Ja, dat is
weer de andere kant van het spectrum. Dus
precies.
Kiezen of delen.
Ja, that's true.
Hey, en over het spectrum gesproken. Volgens mij hebben we namelijk helemaal niet zo geïntroduceerd dat wij het over gaan hebben. Wij zouden het namelijk... gaan hebben in deze aflevering over seks en grenzen.
Ja.
En dat kwam eigenlijk voort uit het stukje... Nee, jij hebt autisme. Daar hebben wij ook al eerder een podcast over gemaakt... binnen seks, relaties en liefdes. Ook heel erg... dus die is trouwens mega goed ontvangen. Daar heb ik zo bizar veel reacties op gekregen.
Wow.
Ja, voor heel veel mensen, goed. Voor wie het heel herkenbaar was. En ook als partners van, dat ze echt veel beter dingen begrepen. Dus dat is echt een hele fijne aflevering.
Laten we die beide afleveringen al even linken in de show notes. Ja. Want ik denk sowieso als mensen nu denken, oh, die Mignon die vind ik helemaal fantastisch, ik wil meer luisteren. Dan zijn dat denk ik twee leuke afleveringen om ook nog even te luisteren.
Ja, hey, maar we hebben dus seks en grenzen als onderwerp daaraan gelinkt. En ik heb 3 stellingen voor jou.
Okay.
En eigenlijk ook voor jou.
Voor ons.
Voor ons, ja. Voor ons allemaal. Als je autisme hebt, is het makkelijker om iemand af te wijzen en om grenzen te stellen.
Nu is dat wel zo, maar dat komt door therapie, dat komt door peers training. Peers training is een soort manual voor sociale interactie voor mensen met autisme of andere social challenges.
Mm-hmm.
Vroeger was dat absoluut niet zo. Omdat ik dus eigenlijk niet zo goed invoelde wat de bedoeling was. Ik snapte helemaal niks van seks en tongen en al die dingen.
Mm-hmm.
Dansen, flirten, disco's. Bonte avonden. Ging ik een beetje dat afkijken bij hoe vriendinnen deden. Maar die waren er allemaal veel beter in. Omdat ze het ook leuk vonden. Dus... ik was best wel gevoelig vroeger voor als iemand tegen mij zegt, ja, maar zo doen we dat of zo hoort dat. Waardoor ik me juist nog best wel kon laten meeslepen allereerst in het beeld wat bijvoorbeeld vriendinnen afschetsten als normaal. Maar ook als wat dan potentiële sekspartners of de mensen met wie je op welke manier dan intiem was, als normaal presenteerde. Dus nu wel, omdat ik dat ongemak wat minder voel, maar vroeger heb ik het gewoon verkeerd begrepen.
Ja, precies. Ik zie jou inderdaad ook als een persoon die heel goed grenzen kan aangeven. En gewoon, zegt ook wel eerlijk. Gewoon heel eerlijk ook.
Dat je is moet het weten ook, waar je grens ligt voor je hem kan aangeven.
Ja, precies. Ja. Dus hoe weet je inderdaad waar die ligt? Dat is denk ik überhaupt iets waar ieder mens misschien ook wel mee struggelt. Maar ik heb wel het gevoel dat je dat dan niet per se als je autisme hebt, maar gewoon jij als persoon dat gewoon heel goed wel kan. Of zo, toch? Zie je dat zelf ook zo?
Nou... iets doen wat niet helemaal bij mij past, voelt echt altijd als meteen als een soort liegen of zo. Mm-hmm. Dus ik ben daarin ik ben soms vrij onbuigzaam. En ik merk dat ik soms ook een beetje, en dat is dan wel iets wat ik dan in helikopterview niet zo leuk aan mezelf vind, is dat ik ook die onbuigzaamheid een beetje op anderen kan projecteren. Dat ik soms vind dat mijn vriendinnen of zo zitten te zeiken, omdat ze dus die grenzen niet goed bewaken.
Ja.
Maar voor mij is dat veel makkelijker, omdat het is gewoon heel zwart-wit. Ja.
Het is geen optie.
Ja, precies.
Om over je grenzen heen te laten gaan is gewoon geen optie. Nee, dat snap ik inderdaad.
Maar dat lijkt me wel lastig als je dan... aan de ene kant is het inderdaad... Je leert op een gegeven moment natuurlijk omgaan met dat stukje autisme. Je leert daar betekenis aan geven, maar ook van überhaupt van oké, maar wat is nou gewoon oncomfortabel of onprettig omdat ik het niet ken, omdat het spannend is, omdat het nieuw is, omdat het onbekend is. En wat is een harde grens? En dat me dat best wel lastig lijkt om inderdaad van waar heb je dus harde grenzen en ben je dus onbuigzaam, maar komt dat voor eigenlijk uit onbekendheid met een bepaalde situatie? En wat zijn harde grenzen? Omdat het gewoon iets is wat je niet wil, punt.
Ja, en dit kan op gebied van seks zijn, maar natuurlijk ook überhaupt gewoon op gebied van relaties of vriendinnen of afspreken met mensen of zoiets. Want bij seks denk ik gelijk altijd aan mezelf als tienermeisje, als 18-jarig meisje, net voor de eerste paar keren seks gehad. En dan dus niet je grenzen durven aangeven, ook omdat je dan inderdaad niet weet waar ze dan liggen. Dus als heel concreet voorbeeld dat je gewoon gevingerd wordt en dat je denkt, nou, wat is hij nou aan het doen? Moet ik hier, is dit normaal? Dit vind ik eigenlijk helemaal niet fijn, maar ik denk dat dit zo hoort, dus ik laat het maar gewoon gebeuren. En ook zelfs soms zo erg dat als ik een beetje pijn had, dat ik dan gewoon al dacht, nou, dit zal wel zo horen. Dus daarin gewoon geen grenzen durven aangeven. Maar als je dan ineens volwassener wordt, dan merk je ineens van, oh, dat heeft niet eens alleen met seks te maken, maar ook gewoon met het leven. En als je gewoon een keertje iets niet wil, dat het jouw goed recht is om aan te geven van, ik wil dit niet, of ik heb hier geen zin in, of het is gewoon klaar nu.
Ik heb soms het gevoel dat grenzen aangeven voor veel mensen intern een beetje kapot loopt op populariteitsdrift.
Ja,
en
erbij willen horen.
Ja, dat je loyaliteit. dat je liever populair bent naar iemand anders dan naar jezelf. En ja, ja, wees de allercoolste persoon voor jezelf in plaats van voor iemand anders. Ja.
Ik ben nu wel echt heel erg aan het leren de afgelopen jaren dat hoe, want voor heel veel mensen kan het dus heel egoïstisch klinken, maar ik zet echt mezelf op de eerste plek en ik ben eigenlijk gewoon de belangrijkste persoon in mijn eigen leven, want ik zal voor de rest van mijn leven met mezelf moeten leven en niemand anders. Dus het, je kan maar beter kiezen wat voor jou zelf dan het beste is. Maar ja, het is zo moeilijk. Want ik hoorde laatst ook weer een vrouw die dan zegt, ja, ik vind het dan soms lastig om een grens aan te geven, want ik wil hem niet afwijzen. Ik wil hem niet kwetsen en ik wil hem niet het gevoel geven dat hij iets fout doet. Dus dan ben je toch jezelf eigenlijk aan het wegcijferen, omdat je de ander wil pleasen.
Ja, maar als je dat gewoon al zegt, ik wil jou niet kwetsen, maar ik wil wel mijn grens aangeven, dan heb je alles al
dichtgetimmerd. Toch, dat dacht ik ook al.
Ja, maar het kan natuurlijk, dan, ja, wat daar natuurlijk is, het is spannend, je hebt emoties. Dat maakt dat we natuurlijk communicatief vaak wat minder vaardig worden. Ja. Je weet minder goed wat je wil zeggen. Achteraf denk je dan, oh, dat had ik moeten zeggen. Maar op dat moment wordt het veel lastiger. Maar zou het ook kunnen zijn, en misschien is dat onwijs generaliserend, hè? Want we hadden het net al even over dat spectrum. Autisme dat bestaat op een enorm breed spectrum met een enorme variatie en diversiteit in uitingen van autisme. Zou het kunnen zijn dat als je dan een vorm van autisme hebt, daarmee ben je in principe, een van de dingen is natuurlijk al het stukje inlevingsvermogen in de ander. Hè? Je bent meer op jezelf gericht. Een van de dingen die jij onwijs goed kan is, jij hebt jezelf enorme sociale vaardigheden aangeleerd. Je weet heel erg wat gepast is in bepaalde situaties om te doen. Maar denk je dat juist doordat je dan meer op jezelf gericht bent en minder op de anderen in emotionele en sociale zin, dat het dus ook makkelijker is om daarin die grens te stellen, omdat je veel minder bezig bent met hoe dat voor de ander zou voelen.
Ja, ja, en daar ik eigenlijk stuur je nu ook naar iets wat ik hier nog aan toe wilde voegen. Ik kan niet beloven dat ik niet over andermans grenzen ga. En daarmee bedoel ik dus niet seksueel of dat ik seksuele dingen doe die mensen niet willen. Maar ik kan wel tijd doorbrengen met iemand, want ik vind dat bijvoorbeeld prettig, maar ik kan niet goed voor diegene invoelen dat diegene denkt, oh, we gaan richting een relatie en dat ik eigenlijk nog in een ander stadium zit. Dat veld kan ik niet goed verkennen. En ik zeg altijd, wat ik zeg is 100% eerlijk. En de aannames die je zelf doet, die moet je echt laten gaan, want ja, als jij denkt, dan moet je vragen, gaan we nu richting een relatie? Maar als je dat niet doet, dan, ik denk dat ik op dat gebied dus heel vaak over mensen hun grenzen ga. Dat ik het bij wijze van spreken al moet uitmaken voordat ik denk dat er überhaupt van verkering gesproken wordt.
Dus de andere kant op. Dat jij voor jezelf dus wel die grenzen kan stellen en mensen kan afwijzen. Alleen de andere kant op, dat je dat dus niet altijd kan invoelen.
Ja.
Ja, dat snap ik wel. En aannames zijn altijd zo lastig. Want ik ben ook eigenlijk een heel eerlijk persoon. Maar ik kan ook wel soms, als andere mensen niet zo op datzelfde eerlijkheidslevel zitten, dan maak ik zelf wel aannames soms.
Maar vervolgens spreek jij die aannames vaak wel.
Ja, dat is ook waar. Ja, dat is waar. Ik spreek dat dan ook wel weer
vrij
uit. Dus dat maakt het wel weer makkelijk.
Direct. Dus dan ligt dat ook weer op tafel.
Dat is waar, ja. Maar ik moet nog aan iets anders denken. Want mijn zusje die heeft ook autisme een paar maanden geleden pas gediagnosticeerd. En ik vroeg nog aan haar van, hey, wat zijn nou dingen op gebied van liefde, seks, relaties waarvan jij nou merkt dat je dat lastig vindt door je autisme? Of dat dan daardoor komt, weet ze ook niet zeker natuurlijk. Maar wat zij vooral heel lastig vindt is dat ze dan bijvoorbeeld een scharrel heeft en dat ze dan eigenlijk dus afspreken voor seks. En dan moet ze eerst nog die small talk. Dat vindt ze dus helemaal verschrikkelijk. En dan denkt ze, ja, ik wil ook niet gelijk beginnen zeg maar met neuken. Maar je moet toch even soort van met elkaar even gezellig kletsen. Maar eigenlijk interesseert die persoon je ook weer niks. Dus je weet helemaal niet waar je het over wil hebben. Nou, niet dat dat in haar situatie zo is dat die persoon haar niks boeit. Maar dat je wel denkt, waar moet ik het nou over hebben? Terwijl je weet dat je hier allebei zit voor seks. En nu moeten we een soort van gezellig gesprek gaan voeren.
Maar dat is misschien
heel grappig om te zeggen, toch?
Ja, misschien is dat voor jou sowieso wat lastiger invoelbaar hoe dat is, of niet?
Ik ben benieuwd
of
jij het
als je kijkt vanuit jou.
Ik scharrel ook niet eigenlijk. Dus, maar ik moet wel heel vaak small talk doen met mensen.
In andere settingen.
Ja, en ik heb gewoon een aantal dingen die ik altijd kan noemen.
Ja.
Een aantal vragen. Ik heb wel eens geleerd van iemand, Die heeft mijzelf deze vraag namelijk gesteld en dacht, deze ga ik stelen. wat is het raarste wat je ooit voor geld hebt gedaan? En eerst denkt iemand dan misschien, ja, een rare vraag om vanuit het niets te stellen. Maar de vraag is zo leuk om over na te denken. Want er komen allemaal grappige verhalen over je eerste bijbaantje. Over misschien iets dat eigenlijk iedereen het wel leuk vindt om het over te hebben.
Oh ja?
Dus je moet gewoon eigenlijk een keer een avondje bier gaan drinken met je vrienden. Dit soort vragen in je telefoon verzinnen. Je telefoon
en die bewaren voor de volgende small talk met je scharrel.
Maar dat is denk ik voor iedereen, hè? Los of je autisme hebt of niet.
Ja, misschien wel.
Weet je, een goede small talk. Ik vind het zelf ook mega ingewikkeld. Ik haak zo snel af.
Maar ik ben ook iemand, ik vraag nooit aan iemand, hey, als je iemand, weet je wel, als je iemand ontmoet en hoi zegt, hey, alles goed? Nou, dat vraag ik dus nooit aan iemand. Wat interesseert mij dat nou? Of ik wil dan inderdaad een uitgebreid antwoord en met je praten over hoe het echt met je gaat. Maar niet zo van, ja, goed. En met jou.
Nou, ik heb wel, dan vragen mensen het aan mij, maar ik stel hem nooit terug.
Nee, ik stel hem ook nooit terug.
Dat vind ik echt heel erg af en toe.
Nou, soms denk ik ook wel eens achter, dan vindt iemand mij nu niet een verschrikkelijk persoon. Ja. Maar het interesseert me oprecht niet als jij echt alleen maar het antwoord goed gaat geven.
Ja, precies. Maar dat is het. Weet je, ga je echt een gesprek aan, dan is het wat anders. Ja. Maar krijgen inderdaad alleen maar, ja, goed hoor.
Ja,
dat Amerikaanse systeem aan het kopiëren, toch? Ja, met how you doing.
Ja, maar dan is zo'n vraag als wat jij stelt, is veel grappiger. Ja. Omdat het ook, zeker ook als je niks met elkaar hebt, kan je dit soort vragen stellen. Ja. En ga je wel inderdaad op een heel ander niveau in één keer met elkaar communiceren.
Maar ik als ik mijn zusje een beetje ken, dan weet ik al dat zij het eigenlijk gewoon überhaupt heel moeilijk vindt om die interesse in een andere persoon op te wekken, zeg maar. Ook al heeft ze die heus wel, om die dan echt een soort van te uiten door middel van vragen te stellen. Zij heeft denk ik eerder nog iemand nodig die dan haar een vraag stelt of zo. Ik weet eigenlijk niet. Ik moet het ook niet voor haar gaan invullen. Maar nou ja, ik kan me voorstellen dat zijn gewoon dingen die dan een beetje strugglend zijn in zo'n soort relatie. Wat voor relatie dan ook. Als je het net aan het opbouwen bent dan. Of aan het daten bent. Zoiets. Nou, dat wou ik er nog even aan toevoegen.
Ja, ik denk dat als je echt aan het daten bent met oog op een relatie, dat je misschien ook wel meer interesse al hebt in die persoon. Dus als het echt om seks gaat, maar dan zou ik het gewoon uitspreken.
Ja, hè?
Ja. En dan zeggen ze, gewoon muziek opzetten of zo.
Hoeven we niet te praten.
Ja, nee, maar dan kom je misschien eerder in die vibe. Maar waarom, als ik naar de bakker ga, ga ik ook niet helemaal... Ja, want ik kom daar voor brood. Dus
ja, dan ga je ook niet eerst een toneelstukje opvoeren.
Nee, is met...
Dan vraag je ook gewoon wat je nodig hebt.
Nou, inderdaad. En, ja, dat is het wel.
Er is ook een therapeut geweest, die heeft tegen mij gezegd, zou je het... Wat denk jij dat deze persoon erger vindt? Erachter komen dat je geforceerd, even op deze situatie slaande dan, dat je geforceerd gesprek zit te voeren, terwijl je totaal geen interesse in deze persoon hebt. Als diegene dat op een briefje krijgt, geheimpjes, heeft totaal geen interesse in de antwoorden die je geeft.
Ja?
Of dat je gewoon zegt, zullen we het niet doen, want ik voel me er ongemakkelijk bij. Ik denk dat dat veel minder erg is.
Ja, dat is ook zo. Ja. Ja.
Hey, we gaan naar de volgende stelling. Iedereen zou getraind moeten worden in het stellen van grenzen dan wel het afwijzen van een ander.
Ja, 100%. Toch? En dat is toch eigenlijk al wel weer jaren voor strijden tijdens dat seksuele voorlichting gewoon daar beter over moet gaan en consent. Maar grenzen gaat natuurlijk eigenlijk nog wel meer over durven te zeggen wat je misschien ook wel wil. En niet alleen maar, want ik denk dat we kennen allemaal wel de meisjes die dan op school moeten, zelfverdedigingscursus moeten doen of zo. Dat, daar moet ik dan gelijk aan denken. Dat is natuurlijk niet helemaal de goede manier. Dus met grenzen, echt dat voor dat hele die essentie van voor jezelf kiezen en dus inderdaad anderen durven afwijzen puur omdat jij voor jezelf kiest, denk dat echt nog beter dat is gewoon heel belangrijk.
Ik denk ook van tevoren altijd wat ik wel en niet wil. Dus als ik bijvoorbeeld, ik heb wel een soort van voor mezelf dat ik niet het hele pretpakket in één keer er doorheen wil jassen. Dus ik wil bijvoorbeeld, ik zeg dan tegen mezelf, oké, we gaan de eerste keer bijvoorbeeld niet zoenen. De eerste, tweede keer misschien wel. Dan is er misschien, vingeren aftrekken of orale seks of wat dan ook. Dat spreek ik met mezelf van tevoren af en daar hou ik me ook aan. Zeg ik ook heel vaak, ik heb met mezelf afgesproken dat dit de grens is.
Ja.
Dat betekent, dan wijs je dus die persoon niet af. Dan heb je dat niet halverwege bedacht. Maar dan zeg ik, ik heb van tevoren afgesproken dat ik dit niet doe. En als iemand dan ook niet zijn interesse verliest, dan weet je dus dat diegene ook een veilig persoon is waarmee je die grens ook kunt bewaken.
Ja, maar dat is sowieso, hè. Want dat anticiperen op, dus je voorbereiden op van, maar waar zouden mijn grenzen liggen? Dan weet je het al. Dan heb je het voor jezelf al een keertje bedacht.
Ja.
En dan is het inderdaad veel makkelijker om aan te geven, dit was ik inderdaad van plan. En dan zijn we nu klaar. Terwijl, als je zegt van, ik ga gewoon go with the flow en we zien het wel. Ja, dan zit je al in de situatie. Mm-hmm. En dan ben je helemaal niet meer zo bewust van wat je nou aan het doen bent. En kan je veel minder makkelijk een grens stellen.
Nou ja, seks. Ik vind, we zitten hier, jullie, hoeveel podcasts maken jullie? Seks is ook gewoon wel leuk, anders waren we wel uitgeluld.
Ja.
Dus ik denk, als je hebt voorgenomen, oké, ik hou het bij orale seks vandaag. Dan is het hartstikke leuk om uit te gaan kijken naar dat je grens volgende keer kan opschuiven. Maar als je je grens al moment, dus op het moment zelf gaat verleggen, dan kun je eventueel spijt hebben. Dus die spanning, die tinteling, die is ook leuk. Anders zou bijvoorbeeld zoiets als sekschatten niet bestaan.
Nee, sexting, ja, inderdaad. Maar ik vind het wel interessant dat je dit zegt, want ik denk dat ik er wel zelf anders naar kijk, omdat ik dat eigenlijk echt totaal niet van tevoren voor mezelf kan beslissen. Want ik moet echt gelijk denken aan de eerste keer dat ik seks had met Jesse, met mijn vriend. Toen heb ik ook gezegd, ik ga niet gelijk de eerste avond met jou helemaal gelijk all the way seksen. Dus zeg maar echt penetreren en alles. Ik dacht
dat
ook.
Is niet gelukt.
Nee, dat is dus niet gelukt. Maar ik voel niet.
Je gleed uit en toen opeens gaan penetreren. Ja.
Maar ik had het wel voor mezelf bedacht. En het was niet zo'n hele harde grens. En ik voel me ook niet achteraf alsof ik over mijn grenzen ben gegaan. Maar het was meer een soort grappig principe dingetje. Ergens soort van.
Ja, maar dan ben je ook al bijna niet serieus in je grens.
Is ook zo. Dat was
en
ook
jullie
niet
zijn
hele
er samen, dus je hebt een positief gevoel bij de ervaring.
Is ook zo. Dat
maar,
is waar.
Maar ik denk wel wat ook belangrijk is. Want vaak hebben we het, als we het over grenzen hebben, dan hebben we het zeg maar over de nee. Dat is een soort van je niet verder gaan dan dat. Maar grenzen kunnen ook op een positieve manier worden gesteld. Hè? Inderdaad, van nou, voor nu ligt daar eventjes mijn grens. En dat is helemaal niet negatief, maar dat is gewoon nu even wat ik bereid ben om te geven, om te doen. En dat is helemaal niet dat daarachter niks meer mogelijk is, maar we houden het nu eventjes hierbij. Weet je, zelfs als dat je gaat hardlopen, je kan ervoor kiezen om in één keer all the way te gaan en die hele marathon in één keer te lopen. Ja. Maar je kan ook gewoon zeggen, hey, ik ga gewoon vandaag 5 kilometer lopen. Betekent niet dat je niet verder kan. Betekent niet dat die 5 kilometer een harde grens is, maar dit is voor nu eventjes waar de grens ligt.
Oh ja, maar ik vind het fucking moeilijk met seks dan. Want dat is gewoon. Ja, ik heb het denk ik heel vaak met mezelf afgesproken. Dat ik echt dacht, oké, deze keer ga ik niet met iemand mee naar huis.
Ja, maar voor wie spreek je dat dan af?
Ik denk dat het wel te maken heeft met die maatschappelijke ideeën over hoe vrouwen in hun seksualiteit zouden moeten staan. Dat toch ergens bij mij nog is blijven hangen.
Ja, dus het is geen belofte naar jezelf, maar naar het imago.
Misschien is dat het hem, hè? Die reputatie toch wel. Terwijl ik eigenlijk heel trots ben over mijn aantal bedpartners en al mijn one-night stands en dat. Maar toch, ergens had ik wel eens dat gevoel van, nou, vanavond heb ik wel een grens.
Ja, maar dat is dus het verschil. Daar hadden wij het eerder over voor de opnames. Ben je trouw naar jezelf toe? Dus je spreekt iets af voor jezelf. En als je het voor jezelf doet en je staat daarachter, dan is het veel makkelijker om je eraan te houden dan wanneer je iets zogenaamd, nou ja, eigenlijk meer een soort van je voorneemt, omdat je het voor anderen zou doen. Of omdat je bang bent dat anderen ervan denken.
Ja.
Terwijl als je het voor jezelf doet en echt oprecht voelt als zijnde, hey, maar dit is waar mijn grens nu ligt, punt, dan is het veel makkelijker om je daaraan te houden. Het blijft nog steeds ingewikkeld.
Mega. Echt, ieder volwassen persoon heeft hier nog moeite mee toch ook. Überhaupt gewoon.
Ja, dat vraag ik me dus af.
Of ja, dat, nou, ik kan best goed mijn grenzen aangeven. Maar ik heb soms nog steeds wel momenten dat ik denk, ja, fuck, ik ben nu toch wel een beetje over mijn grens heen gegaan. Maar dat had ik dan eerder niet door. En achteraf merk ik dat dan pas van, ja, dit was toch wel mijn grens. Ja. En niet met hele erge dingen. Gewoon met net een glaasje te veel alcohol drinken of zo.
Ja, en dat vind ik ook wel lastig als je het dan hebt over grenzen. Dat, om grenzen aan te kunnen geven, moet je weten waar ze liggen.
Ja.
Dus dat is al belangrijk. Om te weten waar ze liggen, moet er dus al iemand tegenaan gewreven hebben.
Ja.
Of moet je er al overheen zijn geweest.
Mm-hmm.
En in principe is dat als iemand over een grens aan heen gaat, is dat dus al een onprettige ervaring.
Ja, als ik bijvoorbeeld iemand nieuw ontmoet en daar ga ik mee daten, dan ga ik wel een soort van visualiseren hoe dat eventueel zou kunnen zijn. Dus ik ga dan wel echt zitten, dan doe ik even mijn ogen dicht, en dan ga ik proberen te bedenken hoe het zou voelen om diegene dus aan te raken en zo. En dan merk ik wel dat ik een soort van kan voelen waar ik mijn grens wil stellen.
Oh, wat goed.
Ja,
denk dat dat wel een goede tip is ook.
Ja, dus dat ja, verzin is dat diegene je aanraakt en waar zegt diegene dan stop, waar zeg je stop of ja. zo. Ik denk dat als je met, maar ik doe alles heel erg veel rust en aandacht, omdat ik dus ja, anders dan overleef ik gewoon de dag niet.
Ja, je hebt een soort van script, hè, van ja. alles wat je gaat ja. doen.
Ja. Nou ja, en dat is het dus ook als je om mijn grens aan te geven en ik weet dus ongeveer waar die ligt doordat ik dat heb geprobeerd in te voelen. Ik oefen dingen die ik moeilijk vind om te zeggen hardop. Mm. Want ik weet dat nog van toen ik theater speelde, dat soms als ik dan een hele lange tekst moest opdraven, dan was het niet eens meer dat ik de woorden herinnerde. Het was de flow waarin ik het uitsprak, als je iets heel vaak achter elkaar doet. Mm. Dus hoe vaker je hebt gezegd, hier ligt mijn grens, laten we het hierbij houden. Hoe vaker je dat hardop hebt gezegd, des te meer het op je tong ligt. En dan rolt ja. het eruit zonder ja. dat je erover na hoeft te
denken. Klinkt zo logisch eigenlijk. Wauw, ik denk echt dat het een soort lifehack kan zijn voor veel mensen. Ja. Als je echt dat soort dingen moeilijk vindt. Of bijvoorbeeld, waar ik nu ineens aan denk, waar heel veel jonge meiden last van hebben, wat lastig vinden om te doen, aangeven van, hey, ik wil wel met een condoom seks. Of waar is je condoom? Of hallo, pakken ja. we later een condoom erbij pakken.
Deze heb ik letterlijk geoefend.
Ja, echt waar. Wauw. Nou, dat vind ik dus echt zo'n goede tip. Want ik had het ook. Mijn eerste keer seks was gewoon zonder condoom. Ik kreeg het gewoon niet uit mijn strot. Ik wist niet hoe ik dat moest zeggen.
Nee, maar dat is toch. En dat is. Het is zo voor de hand liggend eigenlijk. Want het is met alles, met alle gesprekken die we voeren. Het wordt gemakkelijker naarmate je beter weet welke je woorden ervoor moet gebruiken. Dat je rustiger zelf wordt, dus dat je niet meer overspoeld wordt door emoties. En zeker als je de angst hebt om een ander af te wijzen. Weet je, je kan zoeken naar woorden, naar manieren om het te formuleren, dat je de ander dus niet afwijst. Ja.
Om dus terug te komen op die woorden neuken en beffen. Er zijn echt mensen die beffen, die zeggen beffen.
Ja.
Ja. En ook dat condoom, denk ik. Als je zelf, ik zou zorgen dat je zelf ook altijd condooms bij je hebt. Ja. Want dan kun je zeggen, dan oefen je, ik ga het condoom pakken.
Ja.
En dan zeg je dus niet, zullen we, ga je laat je helemaal geen ruimte
over. Is het geen beslissing?
Waar ligt je condoom? Ja, heb ik niet. Ik ga het condoom pakken. Ja. En dan zegt diegene misschien zelf, nou, ik heb zo'n groot tank, ik heb zelf wel mijn eigen. En dan krijg je dat soort dingen. Maar dan heb je in ieder geval
dat,
wel.
Dat is ook al een teken. Ja. Dan,
Dit vind ik trouwens ook een interessante, want ik ben inderdaad 100% van mening dat het fijn is om als vrouw altijd een condoom bij je te hebben. Maar ik weet ook in hoeveel soorten en maten condooms komen. Dus het is me eigenlijk
neem
veel fijner.
Assortiment mee.
Ja, dat kan ook. Maar dan denk ik dus, als man weet je je eigen maat toch en heb je toch even uitgezocht welke, nee, over het algemeen gebeurt dat dus niet, maar dat zou wel ideaal zijn. Weet je toch welke maat je hebt en heb je die dan toch zelf, degene die bij jou past, bij je?
Ja, maar want, ja, weet je, Lieselin, op gebied van seksualiteit en relaties leven we nog lang niet in de ideale
dit
wereld.
Ik wil dit eigenlijk elke podcast benoemen. Er zijn zoveel verschillende soorten en maten. En
ik heb bij Editie NL heb ik zo om een vibrator nog een condoom zo uitgerold. Ging erg goed. Daar kreeg ik complimenten over.
Super.
Ja, en dat ging hier over namelijk. Over dat er zo diversiteit
ja, maar
is.
Eigenlijk zou je dan moeten demonstreren met een hele dikke dildo, met een te kleine condoom. Van kijk, dat gaat dus ook gewoon heel moeilijk.
Nou, maar
en dan,
ik denk dat het gaat meer om het signaal afgeven. Ja. Want diegene heeft inderdaad vast wel een condoom. En als hij dat niet heeft, dan had hij ook die grens niet zo moeten opzoeken. En goed. Dat,
inderdaad.
Ja, maar dan heb je dat geoefend. En dat is denk ik de meest waterdichte
zeker.
Manier. En sociaal makkelijkst.
Ja.
Hey, wij gaan, die ook, het sociaal makkelijkst. Nou, dan gaan we bij de laatste stelling. Het ongemak van grenzen stellen en iemand afwijzen is mij niet of nauwelijks bekend. Nou, daar haak ik volledig af.
Ja, dus vind jij, dat vind jij niet ongemakkelijk?
Ja, zeker wel.
Oh, je vindt het ongemakkelijk?
Ja.
Oh, wel, ja.
Ja.
Ik medium. Ik vind het medium soms. Ik kan wel echt, maar echt als we het niet over seks hebben en gewoon, toch wel dus iemand afwijzen als in gewoon bijvoorbeeld misschien een afspraak afzeggen of gewoon letterlijk zeggen, ik heb geen zin.
Ja, maar binnen relationele en seksuele context, hè?
Oké, seks. Ja, ook afwijzing in seks, ik heb geen zin. Dat, vind ik eigenlijk niet ongemakkelijk. Nee, dan niet. Nee, in mijn relatie niet, omdat ik ook niet.
Als ik geen zin heb, daarin heb ik er geen moeite mee. Nee. Maar ik vind het dan wel rot. En dat gebeurt helemaal niet zo vaak. Maar ik vind het wel rot als ik dan bij mijn partner zie dat hij zich er wel op had verheugd. Of dat hij toch wel denkt,
teleurstelling.
Dat hij dan denkt, ik ga hier 0,0 op aandringen. Ik had me er wel op verheugd eigenlijk.
Dat vind ik
wel een soort van
dat is
lastig
waar. Hoor. Dat vind ik ook eigenlijk. Maar dan kan ik soms ook wel eens een middenweg vinden. Maar ik denk dat ik word dan, als ik erin word afgewezen, dan vind ik dat ook jammer. Maar dan ga ik wel even zelf of zo. Dan vinden we daar altijd wel iets.
Ja.
Dat het toch nog een soort van, dat je een soort van meeting in the middle of zo.
Maar Mignon, ken jij dat ongemak?
Ik denk dat mijn aanloop om seks te hebben bouwt zich zo energetisch op. Dat is niet iets wat heel snel besloten wordt of zo. Dat is meer, nou ja, dan bouwt het zich echt wel in een fysieke connectie op. Dat als je dan nog zegt, er gaat niet gesext worden, dan snap ik niet waarom. Binnen een relatie dan, hè, dan... Het is wel dan, ja, dan voel ik echt wel dat dat het gaat zijn. Dus als ik dan denk van, nee, maar dan, ik wil daar niet mee verder, dan geef ik dat wel aan, fysiek al, denk ik, of zo. Ja. Ja,
want voor jou is het eigenlijk voorwaarde om seks met iemand te gaan hebben, is dat eerst die emotionele relatie er is.
Ik ben bijvoorbeeld, ik vind avondseks, ja, kijk, als je natuurlijk 's avonds in bed gaat liggen samen en dan... Is het zoiets wat eventueel kan gebeuren?
Ja, maar wij hebben ook bijna nooit avondseks, hoor.
Nee, want dat ik denk dan van ja, dan lig je echt zo in bed. Eigenlijk wil je gaan slapen. Ja, dan zit je een halve energie in. Ik vind dat verschrikkelijk. Mm. Dus ik vind het wel. Ja, ik heb wel eens gehad. Ik vind het overdag of 's ochtends seks daarom ook veel leuker. Beter, ook in daglicht. Ik vind een donker seks ook allemaal moeilijk qua zintuig. Maar goed, in ieder geval. Ja. Ik heb dan ook wel eens dat ik zo zit en dan. Dus ik bijvoorbeeld een beetje in te voelen of zo. Of het is even warm op mijn huid. En dan heb ik wel die seksuele trigger vanuit het niets. En dan heb ik wel eens gezegd, meer dan eens ook. Zo, ik heb zin om te seksen.
Ja, ja.
Kom je ook?
Ja, maar dat is toch leuk? Ja, ik zeg dat ook altijd heel direct, hoor.
Iedereen moet dat lachen.
Oh ja.
Ja. Zo super niet sexy.
Echt? Ja, ik ben nou letterlijk ook dat ik zeg, kom, wij gaan even neuken.
Ja, maar dat is toch niet sexy?
Ja, maar ik denk
dat jij het met iets meer jeu doet dan ik. Ik denk, ik ga nu iets
als
zeggen.
Als een klein kind die iets wil.
Nou, dan denk ik, ja.
Nou, ik ga me daar eigenlijk wel in, hoor. Ik
voor
kan
de luisteraars,
Mion,
die zet hier de armen in de zij.
Nou ja, ik denk dat ik dat ook wel eens doe eigenlijk. Maar inderdaad, ja, avondseksen, dat snap ik eigenlijk niet. Nee, ik ben heel erg ochtend- en middagseksen. Ik denk dat als je samenwoont en in een relatie zit, dat dat ook sneller... Dat op een gegeven moment gewoon je ritme wordt.
Ik vind, 's ochtends voelt het ook veel zachter of zo.
Oh ja.
Gewoon alsof dat, ja, omdat je lijf nog niet vol spanning staat. En
ja, dat is misschien dat, ook,
dan, en je bent nog niet zo alert, je bent
en
nog niet zo wakker.
Hartstikke gezond, dat is goed voor je metabolisme om met sport te beginnen.
Oh ja, ja, nou. Ja. Dus, dat is waar. Nou. Ja.
Waarom is het nou zo lastig en complex om die grenzen te stellen dan wel om iemand af te wijzen?
Ja.
Ik denk in de kern is iedereen zelf bang om afgewezen te worden. En het is allemaal projectie.
Ja. Oh ja, wauw. Nou, ja? Dit valt
gewoon dat ze in kunnen voelen hoe het zou zijn om zelf afgewezen te worden.
Iedereen is afgewezen. Je gaat iemand aandoen wat je zelf op elke mogelijke manier probeert te vermijden.
Mm-hmm.
Ja.
En ik denk dat eigenlijk op metagebied, dus een soort van dubbelop, ook nog is dat je bang bent om afgewezen te worden door een klein of korte een tijdelijke afwijzing. Dus stel dat ik nu tegen Lina zeg, wij gaan vanavond niet seksen. Dat jij dan zegt, nou dan hoeft het van mij helemaal niet meer.
Oh ja.
Dus ik denk dat er een soort meta-afwijzing in zit waar je bang voor bent.
Ja, interessant.
Hey, en als we dan in het kort kunnen zeggen, wat is nou afwijzing? Want ik denk ook wel dat men zich iets te snel afgewezen voelt. Hè? Als je het hebt over seks. Het feit dat jouw partner niet altijd seks wil wanneer jij seks wil. Ja, sorry, maar het voelt, hè, dat is ook bewezen zo, dat voelt als een afwijzing. Terwijl het natuurlijk, het is onvermijdelijk dat daar een verschil is in wanneer wie zin heeft in seks.
Ja,
en dat
logisch.
Sluit gewoon niet altijd op elkaar aan.
Nee.
Dus zou het ook goed zijn als we dat dus zouden reframen? Dat we dus dat niet als afwijzing zien, maar dat we het gewoon zien als op dat moment komt je behoefte gewoon niet overheen.
Ja. Ja, en dit heeft dus dan ook weer gewoon heel erg te maken met een verschillend verwachtingspatroon. Gewoon je verwachting is anders en daarom voel je je afgewezen. Je had eigenlijk iets anders verwacht. Toch? Dat is tenminste wat ik heel vaak merk. Van de een heeft een bepaalde verwachting van hoe de avond gaat lopen. Wat je dan ook gaat doen, of je wel of niet gaat seksen. Of je gaat iets doen of zo. En de ander zegt, nee, dat wil ik niet. Ja, dan voel je je afgewezen omdat je gewoon iets anders had verwacht, denk ik.
Ja.
Zoiets. Dus eigenlijk verwachtingen bijstellen.
Nou ja, of dus inderdaad je bewustzijn van het feit dat het dus niet per se een afwijzing
is. Nee, dat is het. Ja, gewoon
inderdaad gewoon
opvatten.
Een verschil in verwachtingen of verschil in behoefte op zo'n moment.
Ja. Want ik denk ook dat als je seks wil met iemand en dan even in een soort van de
vibe.
De mogelijkheid om het te doen is bijvoorbeeld een relatie of in een quarrel, hoe noemen mensen dit?
Ja, een scharrel of een quarrel of gewoon, ja.
Dat je ook bij jezelf te raden moet gaan of het wel seks is waar je naar op zoek bent. Of dat je eigenlijk even, dat je huidhonger hebt en even tegen iemand aan wil liggen. Of dat je eigenlijk misschien wel rusteloos bent en dat je ook een stukje kan hardlopen. Of Waar ben je nou eigenlijk naar op zoek? Want je kan de ander ook niet gebruiken om je behoefte te stillen die misschien niet bij die persoon ligt.
Nee, ja. Heel goed.
Inderdaad.
Hey, dames, wij moeten hem alweer gaan afronden. Ja. Nou, wou ik vragen naar wat is nou de ultieme tip waardoor je het zelf makkelijker kan maken? Ik denk dat je hem al gegeven hebt, maar misschien...
Nog even concreet een tip om grenzen aan te geven.
Wat kan je doen om het makkelijker te maken om grenzen te stellen voor jezelf of om de ander af te wijzen?
Ja, dus hardop oefenen. Van tevoren bedenken waar je grenzen liggen mogelijk. En misschien denk ik dat als je gewoon met een vriendengroepje een keer een improvisatietheater workshop gaat doen. Ja, nee, maar dat lijkt me dus...
Of er gewoon over praten met een vriendinnengroep.
Ja, maar als je...
Dat improvisatie... een rollenspel doet.
Ja, het hoeft nog niet eens echt op seks gericht te zijn. Maar ik heb gemerkt dat heel veel van mijn assertiviteit komt uit dat ik theaterschool heb gedaan. En dat ik dus heel ad rem kan reageren, omdat je heel erg bij improvisatietheater op actie-reactie geleerd krijgt. En daar oefen je dus de echte vaardigheid van reageren. En als je dan thuis nog oefent met wat je dan gaat zeggen, denk ik dat je echt je eigen trainingtje hebt.
Ja, super. Ja. Maar ik denk dus ook, ik ben natuurlijk altijd heel erg voorstander van gewoon lekker met anderen erover praten. Van, hey, waar ligt jouw grens eigenlijk? En dan kan je daar misschien een beetje inspiratie op doen. Als je het nog niet weet van jezelf, en vooral als je wat jonger bent, ga dan inderdaad vooral ontdekken. En ik heb bijvoorbeeld heel erg geleerd door porno te kijken, dat ik dacht, nou, dat zou ik dus echt nooit willen, nooit doen. En daar ligt echt mijn grens. Of juist weer dat ik daardoor leerde, dat lijkt me ook wel wat, dat wil ik ook wel proberen. Of
maar als je nou geen mensen hebt om of vrienden waarmee je zo'n open relatie hebt om hierover te praten, kun je dan naar een forum of wat raad je dan aan?
Ja, dat vind ik dan lastig, dat weet ik even niet.
Nou ja, ik denk wat ik weet is dat bijvoorbeeld het luisteren van dit soort podcasts helpt dus ook al mensen om er andere woorden voor te vinden en om daarin dingen te leren. En dat is echt, dat heb ik al bij een aantal cliënten van mij die heel veel ongemak hebben in het voeren van gesprekken over seksualiteit, bijvoorbeeld met een partner of met vrienden. Die merken dat doordat ze dus daarnaar luisteren en woorden aangereikt krijgen, dat het dus veel makkelijker wordt om het te doen. Maar ik denk dat inderdaad, zeker in concrete situaties als ik ga op date. Ik ga in een situatie komen waarin er misschien een risico...
risicoanalyse.
Een kans op seks is, dan denk ik dat het stukje het visualiseren en het anticiperen op wat er gaat komen en ook inderdaad voor jezelf een paar gewoon korte zinnetjes hebben waarin je jezelf het niet te complex gaat maken, je niet in allerlei bochten gaat wringen, maar waarin je gewoon voorbereid bent op dit is hoe ik dan letterlijk in woorden een grens aan kan geven.
Ja. En je moet ook wel eerlijk naar jezelf kijken wat je allemaal invult voor de ander. Want je kan wel allerlei dingen gaan zeggen van het ligt niet aan jou of dit en dat. Laat die ander er lekker buiten. Houd het bij je eigen gevoel.
Ja, dat is sowieso het makkelijkste, hè? Als je het hebt over de ik.
Ja. Nou, mooi. Ja. Heel goed.
Hey, dank jullie wel, allebei, dat jullie er wilden zijn. En volgens mij, Mignon, moeten we gewoon nog een andere aflevering op gaan nemen met jou. Dus wie weet. Wie weet. Lieve luisteraar, tot de volgende aflevering.
Yes, tot de volgende keer.
Okay. Doei. Hoi, hoi. Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.